Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Hou vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Het woord van God zijn heilzame woorden voor jouw ziel. Ze geven leven. En de richtsnoer, dat is de leidraad voor je leven. Hou vast aan het geloof. Geloof, geloof in Jezus Christus.
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde.
Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer.
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die is neergedaald in het dodenrijk, op de derde dag opgestaan van de doden.
Opgevaren naar de hemel.
En zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader.
Van waar hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige wereldwijde kerk, de gemeenschap van heiligen.
Ik geloof in de vergeving van zonden. Ik geloof in de lichamelijke wederopstanding. Ik geloof in het eeuwige leven. Ik geloof in Jezus.
Ik geloof.
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 Goedemiddag, lieve gemeente. Goedenavond, goedemorgen. Het ligt eraan wanneer je de video kijkt natuurlijk. Maar hartelijk welkom ook hier in de gemeente. En ik geloof ook zo dat God bij ons allemaal zijn, waar je ook bent. En God is met ons. En daar zal deze preek ook over gaan. Immanuel, God is met ons. Sommige bijbelteksten kun je op verschillende manieren uitleggen en ook lezen, zonder geweld te doen aan de boodschap. En dat en ik wil een voorbeeld nemen aan het verhaal van de Samaritaanse vrouw, waar Jezus zei tegen haar: vijf mannen heb je gehad en degene met wie je nu bent is niet jouw man. Nou, wij doorgaans denken we dan heel snel, oh, dit was een overspelige vrouw, vijf mannen heeft ze gehad en nu is ze bij iemand die niet haar man was. Maar Een goede uitleg hiervan zou zijn dat deze vrouw vier keer getrouwd was en vier keer werd ze gescheiden. Vrouwen konden in die tijd niet scheiden, mannen wel. En de vijfde man had haar gedumpt, als het ware, maar niet officieel van haar gescheiden. Dus ze kwam in een soort moeilijke situatie terecht. Waar ze bescherming zocht bij een man die niet haar echtgenote was. Nou, dat is een hele plausibele verklaring van deze tekst. Het doet geen geweld aan wat Johannes 4 zegt over het levende water, over de boodschap van Jezus Christus. Maar het is wel, verandert wel even de kijk hoe je naar deze vrouw, deze Samaritaanse vrouw, altijd gedacht hebt. Mijn punt is dat bij sommige verhalen in de Bijbel er ruimte is voor interpretatie. Absoluut. Maar bij sommige dingen niet. En dat bijvoorbeeld bij de maagdelijke geboorte. Daar is geen ruimte voor interpretatie. Bij de opstanding van Jezus Christus is geen ruimte voor interpretatie. En bij de goddelijkheid van Jezus Christus is er ook geen ruimte. Of je gelooft wat hier in de Bijbel staat, want het wordt daar glashelder verteld. Jezus is opgestaan. Of je gelooft het niet. Dat is aan ons. Maar er is geen ruimte voor interpretatie. En wij als christenen, wij die geloven in Jezus Christus, moeten weten wat onze pilaren van het geloof zijn. En vandaar ook deze serie, dat wij het geloofsbelijdenis zo langzamerhand zo doorpreken. En zo zijn we ook vanochtend bij een heel bijzonder thema terechtgekomen. Als jullie aan Pinksteren denken, hè, Pinksteren, dan denken jullie natuurlijk aan de Heilige Geest die uitgestort is. Als we denken aan Pasen, dan denken we aan de opstanding, natuurlijk het kruis, Jezus is gestorven en is weer opgestaan. Ja, en kerst. Waar denken jullie aan kerst? Ik hoop niet aan cadeautjes en een kerstboom. Ik hoop dat jullie dan wel denken aan de komst van Jezus Christus. God die mens werd, dat is het kerstfeest. Maar Centraal aan het kerstfeest staat een belangrijke pilaar van ons geloof. En dat is de maagdelijke geboorte. Daar gaan we het vandaag over hebben. God werd mens. En Paulus, die zegt het zo in Filippenzen 2 vers 6. Daar staat, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijk aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood van het kruis. Je ziet daar het hele spectrum van geboorte, van kerst tot Pasen in drie versen. Jezus ging door het proces van menswording. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, wordt hier gezegd. Hij werd gelijk aan de mens. En verscheen, Jezus, God verscheen aan ons als een mens. Maar hij ging wel door het proces van menswording, die wij allemaal ook hebben meegemaakt. Dus de verwekking. Foetus, embryo, groeien in de baarmoeder en geboren worden. Jezus heeft het allemaal meegemaakt. Jezus verscheen niet zomaar als een 30-jarige man op aarde. Bam! En daar was hij. En hij begon wonderen te doen. Nee, hij ging door het hele proces van menswording heen. Jezus werd geboren. Dus jullie krijgen vandaag even een kerstpreek in februari. Hoe bijzonder is dat? Ik heb er echt, ik moet eerlijk bekennen, ik toch alweer 18 jaar voorganger, heb nooit over deze passage gepreekt buiten kerst. Ons geloofsbelijdenis gaat zo. Ik geloof in God, de Almachtige Vader. Hebben we over gehad, hebben we over gesproken. Dan Schepper van hemel en aarde. Hebben we ook over gesproken. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon. Hebben we ook over gehad. Onze Heer. Hebben we ook over gehad. En nu komt het. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Ontvangen en geboren. He, ontvangen, dat ontvangen door de Heilige Geest en geboren door Maria. Dat is die menswording. Ik geloof in de menswording, in de incarnatie heet dat. Dat is vleeswording, niet reïncarnatie, dat is wat anders. Maar incarnatie is vlees worden, menswording van Jezus Christus. Jezus is de Zoon van God, deel van de drie-eenheid en hij is mens geworden. Ik geloof zelf tot dat het allergrootste wonder aller tijden is, omdat dat eenmalig is. Het is nooit eerder zoiets gebeurd en nooit zal weer zoiets gebeuren. God werd mens. Het grootste wonder aller tijden en het grootste geschenk aller tijden. De geboorte van Jezus was dus, of de menswording van Jezus was 100% natuurlijk en 100% bovennatuurlijk. Het was het allebei. Het natuurlijke aspect daarvan was dat Maria Jezus gewoon echt 9 maanden gedragen heeft in haar baarmoeder. En dan heeft hem geboren. En daarna is Jezus opgegroeid in haar armen. Dus dat is het natuurlijke gedeelte. Het bovennatuurlijke was dat Maria maagd was. Dat betekent dat er geen man betrokken was bij de verwekking. Het geloofsbelijdenis zegt, Jezus is ontvangen. En ontvangen is een ander woord voor verwekken. Verwekken. Nou, verwekken is als eicel en zaadcel versmelten. Dan ontstaat er iets nieuws. Het leven ontstaat op dat moment. En dat is normaal gesproken het begin van nieuw leven ontstaat, begint bij verwekking. Maar ja, Jezus bestond al voor zijn verwekking. Dus dat is wel bijzonder bij Jezus. Dus voor Jezus was die verwekking niet zozeer dat leven ontstond, maar dat was het moment dat zijn menswording begon voor Jezus. De geboorte was natuurlijk, maar de verwekking niet. Er was geen gemeenschap van daarbij te pas. Het was een wonder en dat wonder wordt toegeschreven aan de Heilige Geest. Vind ik ook heel bijzonder. Er staat niet God de Vader, maar heel specifiek de Heilige Geest. De engel zei tegen Jozef, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Geest, dus niet fysiek, echt geest. Dat is even heel belangrijk. Men noemt dit de maagdelijke geboorte. Er kwam geen man van te pas. Dit was in geen enkel opzicht seksueel. Men verwart soms de maagdelijke geboorte met de onbevlekte ontvangenis. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt. Maar dat is toch, dat is wat anders. Onbevlekte ontvangenis betekent, dat is een Rooms-Katholieke geloof en een doctrine dat, dat Maria nooit gezondigd heeft. En dit is eigenlijk een heel laat aangenomen door de Rooms-Katholieke Kerk. Pas in de 19e eeuw. En dus dat stelt dat, dat Maria geen zonde had. Nooit gezondigd heeft. Nou, de protestanten geloven dat en de evangelicalen geloven dat doorgaans niet. Maar maagdelijke geboorte wel. Dat is wel enorm belangrijk. De maagdelijke geboorte van Jezus mag niet onderschat worden. De belangrijkheid daarvan mag niet onderschat worden. Het is een pilaar van ons geloof. Het is het begin. Het is een beginsel van ons geloof. Het gaat om de menswording van de Zoon van God. Kijk, als dat niet waar is, is de rest ook niet waar. Als je dat eronderuit trekt, uit ons geloofspilaar, dan stort alles in. Als dat niet waar is, lieve mensen, dan is de rest ook niet belangrijk. De maagdelijke geboorte is het mooiste geschenk wat de mensheid ooit heeft ontvangen. En het geeft ons een beetje inzicht hoe Jezus mens geworden is. Voor alle duidelijkheid, we weten alleen dat wat in de Bijbel staat. De rest is allemaal gissen en daar moet je ook niet te veel doen. Je mag erover nadenken, maar dat wat we lezen in de Bijbel, Dat heeft God aan ons geopenbaard. En daar blijven we bij. Ik wil die twee stukken lezen. En dat is beginnen we in Lucas 1 vers 26. En als je in de huiskamer nu zit, mag je een kerstmuziekje opzetten. Want dit is echt iets wat je normaal gesproken tijdens kerst luistert. Heel mooi, Lucas 1 vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea naar een meisje, naar een maagd. Dat was uitgehuwelijk aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje, de maagd, heette Maria. Gabriel ging naar haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, en dit is heel, heel belangrijk wat ze zegt, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. En daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd. Zoon van God. Goed, laten we nu, dat was Lucas, laten we naar Matthäus lezen. Die vertelt het van een andere invalshoek. En Matthäus 1 begint met het geslachtsregister van Jozef en van Jezus. Dus, en het is een beetje een monotoon gebeuren. 3 keer 14 generaties. Van Abraham tot aan Jozef de Timmerman. 42 generaties. En Matthäus 1 gaat zo. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda. Juda verwekte Peres. En zo. 42 keer wordt daar verwekt. Een heleboel. Maar dan komt het naar het moment van hoe Jezus verwekt wordt. En dat monotone geslachtsregister wordt onderbroken met de uitleg hoe Jezus op een hele andere manier, op een unieke manier ontvangen werd. En dat wil ik ook nog met jullie lezen. En ik pak het meteen op na het geslachtsregister, dus Matthäus 1 vers 18. Kerstmuziek even weer opzetten. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt, kan je zeggen verloofd, was aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opschuit brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Vers 21. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus, Yeshua. Maria vertelde Jozef dat ze zwanger was. En Jozef wist één ding. Ik was het niet. Ik was het niet. En het brak waarschijnlijk zijn hart. Hij was teleurgesteld. En dat verhaal dat ze vertelde van de Heilige Geest, ja, dat was een beetje te ver. Dat vond hij maar moeilijk te geloven. Jozef was een rechtschapen man. Hij zegt van, weet je wat, Ik laat het zo zijn. Het huwelijk gaat niet door. Ik vertrek wel. Hij wou haar stilletjes verlaten. Maar toen kwam de engel ook naar hem toe. En Lucas vertelt, de engel kwam naar Maria toe. Maar hier in Matthäus komt de engel ook naar Jozef toe. En die kwam hem alles uitleggen hoe het was. Nou, hij natuurlijk ontzettend dankbaar. Maar wat een, mag ik dat even zeggen, wat een topgozer die Jozef. Ik vind het zo een prachtig Jozef de Timmerman. Zo respectvol, zo eerbaar, zo rechtschapen. Een man die wacht, een man die zijn vriendin, zijn verloofde niet pusht, maar respecteert. Een man die geduld heeft. En lieve mannen, God zegen dat. Jeugd, God zegen dat als je geduld hebt. God eert dat. Jozef was niet de biologische vader van Jezus. De bevruchting, de verwekking was bovennatuurlijk. Er was geen gemeenschap. Een menselijk eicel van Maria werd bovennatuurlijk bevrucht door de Heilige Geest. Maria werd daarmee dus de menselijke moeder van Jezus. En daarmee was Jezus dus 100% mens, maar bleef hij 100% God. Dus Jezus is zo uniek. En zo kwam Jezus zo dichtbij ons. Als christen kun je dit niet naast je neerleggen en zeggen van, ik ben christen, maar zonder dit te geloven. Dat kan niet. Heel simpel, als Jozef de biologische vader was, is Jezus niet God. Als de maagdelijke geboorte niet heeft plaatsgevonden, is Jezus niet de zoon van God. Dan is Jezus niet wie hij zegt dat hij was. Dan is Jezus niet de weg, de waarheid en het leven. Dan is Jezus niet het lam van God die de zonde op zich kon nemen. Dus als dat niet waar is, is het evangelie, het goede nieuws, een mythe. En is het zelfs een leugen. Dus de maagdelijke geboorte is dus een pilaar van ons geloof. Daar is alles op gebouwd. Het laat het wezen van Jezus zien, het hart van de Vader zien. En het laat gewoon zien dat Jezus inderdaad 100% mens was en 100% God. En wat duidelijk wordt dan in het Nieuwe Testament, Jezus legde zijn heerlijkheid af, niet zijn goddelijkheid, maar zijn heerlijkheid. Hij nam de gestalte aan van een mens, maar bleef wel God. En ik geloof in Jezus Christus, dat is onze geloofsbelijdenis geworden. Ik geloof in Jezus Christus, dus de enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En deze leerstelling behoort tot het fundament van ons geloof. Matthäus zegt heel duidelijk dat het kind verwekt is door de Heilige Geest. Hè? En Maria op deze manier zwanger is geworden. Matthäus hoofdstuk 1 komt ook dat woordje verwekken heel vaak voor. Zoals gezegd, hè? Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob verwekte Juda en zo verder. Maar bij Maria is het dus de Heilige Geest die Jezus heeft verwekt. Niet Jozef, maar de Heilige Geest. En in Lucas zegt het heel mooi, de Heilige Geest kwam met kracht over Maria en de kracht van de Allerhoogste kwam als een schaduw over haar. Zo op die manier werd het woord vlees. Zo op die manier werd God mens. Op die manier werd de schepper deel van de schepping. Tegelijkertijd schepper en schepping. Maria was 100% De moeder van Jezus, absoluut. Maria is niet de moeder van de Trinitaire God. Niet de moeder van God de Vader, niet de moeder van God de Heilige Geest. Maria is zelf natuurlijk ook door God geschapen. En vergeet ook niet dat Jezus al bestond voor zijn geboorte. En dus hij was al de Zoon van God voor zijn geboorte. Maar wat we wel met elkaar als protestanten, als evangelicalen wel mogen vaststellen, eventjes, is dat Maria wel heel bijzonder en uniek was. Zij heeft onze verlosser, onze redder, de redder van de mensheid, heeft ze 9 maanden gedragen. Zij heeft hem opgevoed, in de handen gehad. Dat is zo'n prachtig lied. Dat mogen jullie misschien even luisteren. Mary, did you know? Dat is zo een mooi lied waar laat zien wat Jezus gedaan heeft. En het wordt, in dat lied wordt zo over nagedacht. Hè. Maria, wist jij dat Jezus mensen zou genezen? Wist je dat kind dat jij gedragen heeft, de hele wereld draagt? Dus als je daarover nadenkt. Hey, Maria verdient alle respect en eer. Wij bidden niet tot haar, we aanbidden haar niet. Maar als jij over Maria denkt, mag je er best wel stil bij even staan en denk van wauw. Wat is dat toch bijzonder dat deze vrouw uitgekozen is van alle vrouwen om de Messias in de wereld te brengen. Elisabeth, de tante van Maria, zei, de meest gezegende ben je van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht, het zaad, het embryootje, de foetus van jouw schoot. Gezegend is de vrucht van jouw schoot. Dat zei Elisabeth tegen Maria. En Maria zei, vervuld met de Heilige Geest, alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. En zei Maria. Maria is de moeder van onze verlosser. Jezus is mens geworden in haar baarmoeder. En daar mag je best stil bij staan. Dat mag je best bijzonder vinden. En mijn katholieke oma, als ze nu nog geleefd had, die zou nu heel trots op mij zijn. Klein knipoogje. De engel zei tegen Jozef, en dit is NBG-versie, zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit is zo'n bijzonder tekst. Want hier staat, noem hem redder, want hij zal redden. Noem hem Yeshua. Yeshua, Jezus betekent redder. En er staat, Yoshia is redden. Dat is de tegenwoordige tijd van het woordje Yasha, redden. Dus noem hem Yeshua, want hij zal redden. En dan, wat zal hij redden? Hij zal zijn volk redden. Hij is gekomen om zijn volk te redden. En dan komt het van wat? Van zonde. Lieve gemeente, Jezus kwam niet om zijn volk te redden van de Romeinen, maar van zonde. Dat was zijn missie op aarde. Volk redden van zonde. Daarvoor kwam Jezus. Lieve mensen, zonde is het probleem. Niet de Romeinen. Zonde heeft alles kapot gemaakt. En als heel vaak kijken we naar allemaal problemen en zeggen, oh wat erg, allemaal dingen die gebeuren. Nou, als je een boom hebt, een zieke boom hebt die in de wortelen helemaal ziek is, helpt het niet als je de zieke bladeren wegneemt. De wortelen, daar is iets mis mee. Dus alle problemen komen neer op zonde. Zonde was het probleem. Jezus kwam om de zonde van de wereld weg te nemen. En hij kwam om te redden. Jezus kwam om zijn volk te redden van zonde. En het is zo dat alleen iemand zonder zonde de zonde kon wegnemen. En dat heeft Jezus gedaan. Als wij geloven in hem, dan was hij ons schoon van de zonde. Jezus heeft niet alleen maar nooit gezondigd. Hij is ook zonder zonde in de wereld gekomen. En dit gaat terug naar Genesis 3 vers 15. Als je al langer in deze gemeente bent, weet je dat dit een van mijn lievelingsversen is. En dan heb ik het heel vaak over het proto-evangelium. Het eerste keer dat het evangelie genoemd werd, is al in Genesis 3, in het derde hoofdstuk. Adam en Eva hebben het verknald. Ze werden het paradijs uitgestuurd. Alles is kommer en kwel, zou je denken. Maar dan komt het evangelie. Het evangelie betekent het goede nieuws. De boodschap van een verlosser. En dat was het. Dat is het proto-evangelie. De eerste keer dat het evangelie verkondigd werd. Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorselen. Dat was de belofte van God aan Eva. En dat gaf Eva weer hoop. Van het is niet voorbij. Die slang die krijgt een straf. En door wie? Door de vrucht van de vrouw. Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorselen. Het is de vrucht van de vrouw, staat hier heel duidelijk. Niet dus het zaad van Adam, niet van Jozef de timmerman, maar van de vrouw. Welke vrouw? Maria. Maria's vrucht, Maria's zoon zal de slang verbrijzelen. Halleluja. Halleluja, dat is gebeurd. Halleluja. Aan het kruis heeft Jezus overwonnen. Maar doordat Jezus ook de vrucht van de vrouw is, dus is hij 100% mens, maar hij is en hij is 100% God, omdat de Heilige Geest hem verwekt heeft. Dat is het bijzondere, het fenomeen. Maar het bijzondere is ook dat alleen het Heilige Lam van God zondeloos in de wereld gekomen is en hij was in staat om de zonde ook op zich te nemen, de zondeschuld te betalen. Niemand anders kon het doen. En het mooie is dat Jezus kon het doen. Hij was de enige die het kon doen en hij heeft het gedaan. Aan het kruis zei hij, het is volbracht. En daarmee heeft hij de zondeschuld betaald. Wij moeten geloven. Wij moeten de vergeving aannemen. De vergeving is er, wij moeten het aannemen. Geloof in de redder en word gered. Amen. Geloof in de redder, geloof in Yeshua en word gered. En Matthäus zegt dan, dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan, wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent, God met ons. Nou, dat was een direct quote van Jesaja 7 vers 14. Jesaja die haalt een vers aan uit de Bijbel, Jesaja 7 vers 14. En dus Jesaja vertelde al over die maagdelijke geboorte 600 jaar voordat Jezus geboren werd. En wat zegt Jesaja? Dus daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Hij zei dat tegen een koning, eigenlijk een hele slechte koning, koning Agas. En hij zegt, God zal jezelf een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Nou, het Hebreeuwse woord voor maagd is Alma. En Alma kan maagd betekenen, maar kan ook gewoon jonge vrouw betekenen. De MBV, die heeft het Jesaja 7 vers 14 vertaald met jonge vrouw. Maar als een jonge vrouw zwanger wordt, is dat nou niet echt iets ongebruikelijks. Elke geboorte is een wonder, absoluut. Maar het is niet een teken, het is niet een wonderteken. Als een maagd zwanger wordt, zonder toedien van een man, dan is dat wel een heel groot wonderteken. Nou, vandaag de dag zeggen rabbijnen over ons christenen dat wij Jesaja 7 vers 14 totaal niet goed begrijpen. Ze zeggen dat het niet gaat over een maagd, maar over gewoon een jonge vrouw die zwanger geworden is. Nou, het klopt inderdaad dat er een ander woord is voor maagd in het Hebreeuws. Dat is het woordje betula. En dat is het gebruikelijke woord voor maagd. En alma wordt soms gebruikt voor maagd in het Oude Testament en soms gebruikt gewoon voor jonge dame. Maar Matthäus, de evangelieschrijver, die gebruikt, en Matthäus was zelf ook een Jood, die gebruikte het woordje alma absoluut voor maagd. Nou, wat we even moeten weten is dat we hebben het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. En tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn er 400 jaar. Nou, het Oude Testament houdt op met, eindigt met het Persische Rijk is het dominerende Rijk. In het Nieuwe Testament lees je in Lucas en opeens zijn de Romeinen de baas. Wat is er in het midden gebeurd? Nou, de Grieken zijn gekomen. Alexander de Grote die kwam en die heeft een gigantisch Griekse Rijk opgebouwd. En dat is vooral in die 400 jaar gebeurd. Het Grieks werd het Engels van deze tijd. Dus iedereen sprak Grieks. En het was het Koine Grieks, het was een algemeen Grieks. Nou, wat hebben 70 wijze rabbijnen voor de geboorte van Christus, voor het christendom, hebben 70 wijze rabbijnen hebben het Oude Testament, het Hebreeuws Oude Testament, vertaald naar het Grieks. En dat is de Septuaginta-vertaling. Septuaginta. En die heet ook nog LXX. Septuaginta betekent 70. LXX is Romeins voor 70. Ja, en waarom vertel ik dit allemaal? Dat vertel ik omdat deze vertaling in het algemeen heel, heel goed is. Het is een wijd aanvaarde vertaling. En het Nieuwe Testament, de schrijvers van het Nieuwe Testament, die citeren heel vaak het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is ook Grieks, maar die citeren direct van de Septuaginta, het Grieks van de vertaalde versie. En dan wordt Deuteronomium aangehaald, Psalmen worden aangehaald, Jesaja wordt aangehaald. En dus Matthäus, Paulus en zo, die citeren allemaal de Septuaginta. De 70 wijze rabbijnen vertaalden dus het Hebreeuwse woord Alma van Jesaja 7 vers 14 met het Griekse woord parthenos. En parthenos is het Griekse woord voor maagd. Dus mijn punt is, voor de geboorte van Jezus, voordat het Nieuwe Testament er was, hadden de rabbijnen helemaal geen probleem ermee om het te zien als de maagd die zwanger wordt. Het was een teken, het was bijzonder. Oh, een maagd zal zwanger worden. En het werd die rabbijnen die vertaalden het woordje allemaal met maagd. Na dat Jezus geboren werd en nadat Jezus afgewezen werd. In het algemeen zijn heel veel Joden ook tot geloof gekomen, maar men had Jezus afgewezen als Messias. Daarna zeiden ze, oh nee, 7 vers 14 is niet maagd, maar jonge dame. Dus daarom zeg ik dat eventjes, dat woordje al degelijk maagd betekent en ook als maagd bedoeld is in Jesaja 7 vers 14. Lucas en Matthäus gebruikten beide dus het woord parthenos voor Maria. En Matthäus citeert Jezus en zegt, de maagd, de parthenos, zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Goed, heel veel onderwijs vanochtend. Volgende week gaat het over de opstanding. Maar dit is ook ontzettend belangrijk. Maria was de maagd waarover Jesaja geprofeteerd had. Zij werd zwanger zonder toedoen van een man. Het was het grootste wonder aller tijden. God werd mens. En eerder lazen we dat de engel zei tegen Jozef, noem hem Jezus. En dat zei ook de engel tegen Maria. Maar hier lezen we ook dat hij Immanuel genoemd zal worden. De zoon die geboren zal worden heet ook Immanuel. En dat is zo mooi. Jezus, Yeshua, betekent redder. Hij is de redder. Maar Immanuel is dat, die hele maagdelijke geboorte, die hele 100% mens, 100% God, zit hem in het woord Immanuel. God is mens geworden en leeft met ons. Dus God, de God met ons, dat is Jezus, die mens geworden is. Dat is Immanuel. Prachtige naam voor God. Immanuel, God met ons. En zo eindigt ook het boek Matthäus, vers 28, vers 20. Dus het begint met Immanuel, het eindigt met Immanuel. Hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik ben Immanuel alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Hij is met jullie. De mens geworden God is met jou. Is met jou. Is dat niet bijzonder? Jezus is mens geworden en mens gebleven. Jezus is nog steeds mens en God tegelijkertijd. Maar het bijzondere is dat Jezus is opgestaan in het verheerlijkte lichaam. En hij is ons vooruit gegaan. Hij is de eerste die opgestaan is en heeft het nieuwe lichaam ontvangen. En dat staat ons nog te wachten. Dat mogen wij ook nog krijgen. Dus wij zullen opstaan in een verheerlijkt lichaam. Nou, tot slot. Wat als Jezus was geboren van Maria die overspel had gepleegd? Of als Jezus de zoon van de timmerman Jozef was geweest? Lieve mensen, dan zou Jezus dus niet God zijn. Jezus zou niet de zoon van God zijn. Hij zou niet het volmaakte offerlam zijn. En wij zouden geen verlossing hebben. Wij zouden niet gered zijn. En zou ook geen redding beschikbaar zijn. We zouden allemaal verloren zijn. En er zou geen uitweg voor ons zijn. En daarom durf ik te zeggen volmondig. Ik geloof in Jezus Christus. De enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Halleluja. Halleluja. En dat geloof ik. In het diepste van mijn hart geloof ik dat. Nou, het is zo dat elk mens dat geboren wordt in zonde geboren. Jezus niet. Wij hebben allemaal het zondegen van Adam geërfd. Jezus niet. Hij is de vrucht van de vrouw die de kop van de slang heeft vermorseld. Jezus is zonder zonde geboren. Hij is de nieuwe Adam geworden. En hij heeft een nieuwe lijn begonnen. Hij is een nieuwe lijn, een nieuwe geslachtsregister begonnen. En wij zijn kinderen van hem geworden. Hoe word je dat? Door te geloven in Jezus Christus. Door wedergeboorte word jij een kind van Jezus. Jezus was rechtvaardig en hij is dat ook altijd gebleven. Zonder de maagdelijke geboorte was er geen redding. De maagdelijke geboorte gebeurde zodat God weer in contact zou komen met ons. Jezus is Immanuel. Jezus is de mens geworden God. Halleluja. Amen. Ik wil afsluiten met gebed en ik wil zo jullie allemaal zegenen. Halleluja. Vader God, ik dank u voor dit grootste geschenk dat u gegeven heeft. Jezus, de Zoon van God, is mens geworden. En wij mogen contact met de Zoon hebben. En de belofte is dat hij met ons is, alle dagen. En ik dank u, Heer Jezus, dat u ook nu met ons bent. De mens geworden God is hier met ons in dit gebouw, met ons in de huiskamer, met ons in de slaapkamer, met ons op de fiets, waar je ook naartoe gaat. God is met ons, de mensenzoon, de Zoon van God. Halleluja daarvoor. Zo wil ik je zegenen in Jezus' naam. Ontvang Gods zegen en je mag weten dat jij nooit alleen bent. Je bent nooit alleen. God is met jou. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen. Amen. Gods rijke zegen. Dank jullie wel.